iedereen hartelijk welkom hier in dit kerkgebouw en ook ieder die meeluistert bij de livestream. Ik kreeg vorige week een kaartje van iemand uit Canada die met ons meeluistert. En dat is wel verrassend hoe ja, in de huidige tijd dan woorden tot in andere werelddelen kunnen doordringen. In de tweede plaats wil ik ook vooraf even iets zeggen dat ouderling W. van Belzen onverwachts is overleden. Afgelopen maandag is hij overleden. Ik zal de officiële mededeling komt nog wel straks, aanstaande zondag bij de kerkdienst. Maar dat wilde ik u vooraf even zeggen. We gaan nu eerst samen zingen en dat doen we uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijkseinde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. 98, het tweede vers. We gaan eerst weer lezen uit Richteren 13 en ik begin bij het 8e vers en ik lees door tot en met vers 23. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zeide, och Heere, dat toch de man Gods die gij gezonden hebt weder tot ons komen en ons leren wat wij dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen. En zij zeide tot hem, zie, die man is mij verschenen, welke op die dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na. En hij kwam tot die man en zeide tot hem, zijt gij die man de welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide, ik ben het. Toen zeide Manoach, nu dat uw woorden komen, maar wat zal des knechtjes wijze en zijn werk zijn? En de engel des Heeren zeide tot Manoach, van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Zij zal niet eten van iets dat de wijn van de wijnstok des wijns voortkomt, en wijn of sterke drank zal zij drinken, nog iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Toen zei de Manoach tot de engel des Heeren, laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heeren zeide tot Manoach, indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dan dat zult gij de Heere offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot de engel des Heeren, wat is uw naam, opdat we u vereren wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heeren zeide tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen de Heere, en hij handelde wonderlijk in zijn doen, en Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel. Zo voer de engel des Heeren op in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde, en de engel des Heeren verscheen niet meer aan Manoach en zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw, wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heer lust had ons te doden, hij had het brandoffer en het spijsoffer van onze hand niet genomen, nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen zulks als dit is. Geliefden, nogmaals welkom. En we staan vanavond weer opnieuw stil bij de heilsgeschiedenis die we vinden in Richteren 13 en verder. We kennen de heilsgeschiedenis. En in die heilsgeschiedenis gaat het om het heilshandelen van God. Daar gaat het in de Bijbel over. Dat God de drie ene in zichzelf bewogen is geweest en in deze wereld zijn heilsboodschap laat klinken. We hopen en bidden dat het tot een eeuwige zegen voor u en voor mij mag zijn. Richteren 13 is een gedachte die voor ons allen van belang is als we dit hoofdstuk lezen. Het gewone leven, als we bijvoorbeeld een huis gaan bouwen, dan is daar een bepaalde orde. U begint niet bij het huis bouwen met een dak. Je begint ook zelfs niet eens met een muur. Je begint met een plan. En er komt een architect bij. Dus je moet eerst maten weten. Je moet dat eerst tekenen. En vervolgens ga je van die tekening naar het werk, een terrein. Dat wordt gereed gemaakt, fundament gelegd, muren, een dak en vervolgens de inhoud. Dat snapt u. Er is dus bij het tot stand komen van een huis en bij heel veel dingen een bepaalde orde die we niet straffeloos kunnen negeren. Want elke bouwer die begint bij een dak, die begint aan de verkeerde kant. Dat is een voorbeeld. En dat voorbeeld kunnen we gebruiken om de geschiedenis in Richteren 13 wat beter te verstaan. Het gaat over het heilshandelen van God. In de tijd van de Richteren, ongeveer 3 eeuwen. En dat de Heer de belofte die hij aan Adam en Eva heeft gegeven, namelijk in Genesis 3 vers 13 van het vrouwenzaad, dat God die belofte gestalte doet. En dat tenslotte die beloofde zoon ook is gekomen, namelijk Lucas 2 vers 7 en ze baart daar eerstgeboren zoon. Maar tussen Genesis 3 vers 15 en Lucas 2 vers 7 zit een geschiedenis. Daar zit een gang in deze wereld die God gaat. En in die gang die God gaat, zijn er net als bij de bouw van een huis bepaalde principes. Bepaalde hele belangrijke beginselen die wij vooral niet moeten vergeten. Want zoals God een gang gaat door de geschiedenis, zo gaat hij ook een gang in het persoonlijk leven. En ik wil u aan de hand van wat we hier nu lezen, de belofte en de aankondiging van de geboorte van een richter, wil ik u wat vertellen over die beginselen. Want het valt u natuurlijk wel op als u dit leest, dat het ongeveer ook weer zo ging bij de geboorte van Johannes de Doper. Eerst aangekondigd en daarna gekomen. En dat het zo ook staat in Lucas 1 en 2 bij de geboorte van de Heer Jezus. Eerst werd hij door Gabriel aangekondigd en daarna is hij gekomen. En dat het zo ook is gegaan bij de geboorte van Isaac en van Jacob. Isaac werd eerst door God aangekondigd en heel veel jaren later is hij pas geboren. Dat zien we nou hier ook. We zien dus in hoofdstuk 13 een aantal beginselen, een aantal lijnen in het handelen, in het heilshandelen Gods. En als we dan dit 13e hoofdstuk vanaf vers 8 tot en met vers 22 doorlezen, dan is de eerste lijn, de eerste gedachte die we tegenkomen, en die wordt door alles herhaald in dit gedeelte, dat Manoach zegt en ons leren wat wij dat knechtje doen zullen. Kennelijk weet hij dat niet. En verderop blijkt ook alweer dat Manoach en zijn vrouw er pas geleidelijk aan achterkomen dat het een engel is waarmee ze spreken. Dat is een heel belangrijk beginsel. En een hele opvallende trek in de heilsgeschiedenis. Dat als God kennelijk zijn heilsboodschap laat klinken en zijn heilshandelen verricht, u en ik, zeker van nature, maar ook zelfs na ontvangen genade kom je dat geregeld tegen. We zien het, maar we doorgronden het niet. Dat is niet domheid, maar dat is onkunde. God verricht zijn handelen, ook die geboorte dus van Simson, en die beloofde verlosser in een wereld van onkundige, ondwaze en blinde mensen. Hele belangrijke trek in de huisgeschiedenis. Ook een hele belangrijke trek die Gods kinderen waarnemen in hun leven. De onkunde in hun leven. Het gebrek aan kennis. Niet alleen bij onbekeerde mensen, maar ook bij Gods kinderen. Paulus schrijft de Filippenzen 3, opdat ik hem kenne. Dat is een diepe vraag. Heeft u dat ook? Dat u de schriften leest. Maar dat u dat niet verstaat. Dat er dingen gebeuren in uw leven. Zoals bij Manoach en zijn vrouw. Die op het moment dat ze gebeurden niet konden doorgronden. En dat het pas later licht overkwam. heel belangrijk beginsel. Ik spits dat nog even wat toe. We kunnen natuurlijk in de dogmatiek en in de geloof allerlei dingen onderscheiden. Maar gemeente, denk erom. De heiligheid werkt eerst. En pas later komt er licht over. Hoe ben ik toch aldus? Dat is zoals God het werk van de bekering begint. Iemand die het daarvan het onderwerp is, die snapt daar niks van. Die loopt een beetje verbaasd over de wereld soms. En ook als de Heere verder leidt. Ik zal ze leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Dacht u dat Paulus wist wat het betekende om een dienstknecht van Christus te zijn? Dat heeft hij stap voor stap geleerd. Zo gaat dat in dat handelen Gods. Dat is de eerste lijn die ik vind in dit gedeelte wat ik u voorgelezen heb. Tweede gedachte. Bij dat heilshandelen Gods in deze wereld. De engel is verschenen aan de huisvrouw van Manoach. En als je dan bij dat achtste vers begint te lezen, dan lees ik daar dat die man, Manoach, vraagt of de Heere opnieuw wil komen. Maar die vrouw had het toch precies gezegd wat er zou gebeuren. Waarom is het dan nodig dat de Heere dat nog een keer doet? Eén keer is toch wel genoeg? En dan zien we weer iets wonderlijks in dat handelen Gods. Namelijk dat die belangrijke dingen niet eenmalig, maar herhaald worden. We vinden dat bijna overal terug in de Bijbel. Bekeert u, tweemaal. Want waarom zou gij sterven? Hoe vaak heeft Paulus niet uitgelegd dat de rechtvaardiging die is door het geloof in Christus. En hoe vaak worden dingen net op een andere wijze, maar toch in principe gaat het om dezelfde dingen in de Bijbel weer opnieuw uitgelegd. Herhaling is een heel belangrijk element in de Bijbel. Die grote heilsbelofte die God heeft gegeven, Genesis 3 vers 15, daar worden voortdurend cirkels omheen getrokken. Het wordt wel wat verbreed, het wordt wel wat verruimd, maar het gaat steeds weer om die ene kern. Ik hoop dat u dat ook herkent in uw leven. We zingen het wel eens. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Als de Heere dat goede werk begint, komt er ook herhaling en verdieping. Dat is een van die vaste lijnen in het werk van God. De Heere werkt door de heilsgeschiedenis. Soms denk je als een rechte lijn, maar soms ook met cirkels, weet u wel. Het herhaalt zich. En weer herhaalt het zich. Het volk werd verlost uit Egypte. En kreeg het land Kanaan. Het volk verzonderde en werd in ballingschap gevoerd. En de Heere bracht het weer terug en liet de tempel herbouwen. Het hele boek Richteren. Het volk zondigt. Het volk wordt gestraft. Het volk komt tot bekering. God stuurt een verlosser. Kent u dat ook in uw leven? Werden oude dingen wel eens nieuw? En werden nieuwe dingen ook verdiept en oude dingen ook verdiept? Calvijn heeft het over vorderingen. zowel in de kennis van onszelf als in de kennis van de zaligmaker. Het leven der genade is niet een stilstaand leven, maar is een voortgaand leven. En daarin is herhaling belangrijk. De Heer Jezus heeft dat nog eens onderstreept toen hij het avondmaal instelde. Doe dat. Tot mijn gedachten dus. Totdat ik kom. De Bijbel onderstreept dat. Omdat we dat onderwijs uit de Bijbel niet eens af en toe nodig hebben, maar dagelijks nodig hebben. De Bijbel leert ons dat. Bijvoorbeeld omdat de vroegchristelijke kerk dagelijks samenkwam om woorden Gods te horen. Het beginsel van de onkunde, het beginsel van de herhaling, en dan in de derde plaats, gaat over heilsgeschiedenissen. God die zijn grote heilboodschap stap voor stap duidelijk maakt. Dat valt me ook zo op. De Heere werkt door bemiddeling. U heeft natuurlijk ook al lang gelezen in vers 9, de engel Gods. En de Statenvertalers hebben dat met hoofdletters vertaald. En proberen ons al te helpen in ons denken. In vers 13, en de engel des Heren, ook weer met hoofdletters. En weer even verder, lezen in vers 18, als Manoach vraagt, wat is uw naam, wie bent u, bedoelt Manoach. En dan zegt de engel des Heren, die is toch wonderlijk. Een heel belangrijk beginsel. God werkt met bemiddeling. Een bemiddeling is altijd een zaak van twee partijen. Hier in deze geschiedenis twee mensen. Een onvruchtbare vrouw en een toch, zo'n beetje leest, maar Noach een wat onkundig en waarschijnlijk een man onbekeerd. Dat weten we niet, dat laten we liggen, maar uit zijn hele opstelling blijkt dat er bij zijn vrouw geestelijk leven is te bespeuren, maar hoe dat bij hem ligt, de Bijbel zwijgt daar wat over. Twee hopeloze mensen. En hoe kan God nou tot twee van die hopeloze mensen spreken? Hoe kan God nou een onvruchtbare vrouw een kindje geven? Kan dat zomaar? Nee, dat wist Manoach heel goed. Wie zou God zien en lezen? Dat had de Heer op de Sinaï ook wel duidelijk gemaakt bij de uittocht. En op de Sinaï. De berg daverde en rookte. De Heer bewoonde een ontoegankelijk licht. En de berg, daar stonden palen om en niemand mocht de berg opkomen, het zou zijn leven kosten. Wie zou God zien en leven? En dan ontmoeten die twee mensen. En toch is er een boodschap van God, zelfs een werk van God. Simson, een geschenk van God. Hoe is dat mogelijk? Hoe is het eigenlijk mogelijk dat God heil bewerkt in deze zondige wereld? Dan komen wij het principe van de bemiddeling. U hebt allemaal op catechisatie gehoord. Dat de Heer Jezus een middelaar is van verdienste en toepassing. Dat hij een middelaar is die niet alleen bemiddelt, maar de bemiddeling ook tot stand brengt. De engel des Heeren. De engel des verbonds. het beginsel van de bemiddeling. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geborene in de schoot des vaders is, die heeft er ons verklaard. Buiten Christus en los van de Zoon is God een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Hier daalt de hoge God af in de engel des Heren, de middelaar van verdienst en van toepassing, en die gezegende persoon van de Heer Jezus Christus. En dat is de enige, maar ook de volkomen weg, waardoor God te doen wil hebben met zondige mensen. Wie sprak er op de berg Sinaï? Ik ben de Heer uw God. Als u Handelingen 7 leest, dan zegt Stefanus, dat was Christus. Wie heeft Mozes op de Sinaï ontmoet? Wie heeft hem instructie gegeven over de bouw van de tabernakel? De Zoon, door bemiddeling. Wie daalde er af naar Abraham en wilde Sodom omkeren? Wie heeft Abraham gebeden tot wie? Tot de tweede persoon in het goddelijke wezen. Wie is er vlees geworden? Paulus zegt, daar is één God. Er is één middelaar Gods en der mensen. De mens, Christus Jezus. Geliefden, door heel de huisgeschiedenis blijkt dat God dat heil bemiddelt, ook in het persoonlijk leven. Komt het er voor ons allen op aan dat we niet alleen een middelaar van verzoening, van voorspraak, maar ook een middelaar van verdiensten kennen. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Buiten die Christus was het kwijt. Zouden die twee mensen zijn verteerd, in die zalig maken, in die engel des Heren, die eeuwen later de menselijke natuur heeft aangenomen, definitief, is God een verzoend God die heil schenkt in een verloren en in een zondige wereld. Het derde principe dat we lezen hier in de heilsgeschiedenis van Richteren 13. Kent u ook dat geheim? Het eerste beginsel, de onkunde. Wij weten niet wat we doen zullen. Het tweede principe, de herhaling. Kent u dat geheim? Dat de Heer het nog eens opnieuw wil uitleggen. Dat u opnieuw de stemmen hoort. Eenmaal sprak God een woord, tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat de sterkte Godes is. En weet u ook van dat geheim van de bemiddeling. Die vrouw heeft dat gezien. En ook doorgrond. Door het oprechte geloof. Van Manoach lezen we het net iets anders. Het is ook wel meer dat dat voorkomt in de Richteren. Dat is ook, dat hangt samen met de donkerte van die tijd waarin dit speelt. Dat de Heere Deborah en Barak, eerst een vrouw en dan een man, dat die vrouw haar man voor is. Alhoewel Manoach het heeft over deze vrouw. God rekent zo anders. God heeft Jacob lief gehad. Esau gehaat. De Heere zoekt het verlorene. En dan tenslotte een vierde principe. Want u is die bemiddelaar, wonderlijk in zijn doen, wonderlijk in zijn oorsprong, wonderlijk God en mens in één persoon. En dan zegt Manoach, die het nog niet verstaat. Zijn vrouw wil, maar Manoach niet. En dan wil hij in vers 15 de engel des Heren een geitenbokje aanbieden. Hij stelt een maaltijd voor. En een maaltijd betekent in het Oosten gemeenschap, omgang met elkaar. De engel des Heren zegt, u moet mij niet ophouden. Maar lees maar in vers 16. Indien gij een brandoffer zult doen, dan zult gij de Heere offeren. En hoe keert de Heere terug naar de hemel? In de vlam van het offer. Hoe is de bemiddeling waardoor God met zondige mensen te doen kan hebben? Dat het evangelie de boodschap is van verzoening. Verzoening met God, dat is duidelijk. Maar hoe komt de verzoening tot stand? Kan God dat zomaar doen? Kan God de zonde vergeten? Moeten wij de zonde kleineren? Dat kan niet. God zou ophouden God te zijn. En nu kom ik bij een heel belangrijk vierde beginsel. God kan alleen maar te doen hebben. Ook met die twee schuldige mensen. In de weg van het offer. En het offer betekent in de Bijbel bloed. En bloed betekent in de Bijbel levensovergave. En we horen in het Nieuwe Testament het bloed van Jezus Christus, de levensovergave van Jezus Christus, reinigt van alle zonden. Bemiddelaar van voorspraak, maar ook van verdienst. De engel des Heren zal mens worden. En in de weg van het levensoffer zal hij voor de zondeschuld betalen. Ongehoorzaamheid is schuld. In het paradijs is er schuld ontstaan. En door de zonde ontstaat er schuld. En heel de geschiedenis der mensen, het is een opeenhoping van schuld voor God. Elke dag weer opnieuw. Ik zeg in de preek wel eens, we krijgen elke keer boetes. En boetes moeten betaald worden. Zo moet de schuld ook betaald worden. En hoe moet de schuld betaald worden? De engel en het offer. En dat is een heenwijzing. En het grote offer. Dat in de volheid des tijds zal worden gebracht. En dat er maar één rantsoen, één losgeld is. Waar God een behagen in heeft. En dat is het losgeld. Het offer. Dat Christus heeft gebracht. Geliefden. Dat ook niet de weg. In de Heere gaat van alle kinderen. Dat er betaald moet worden. En dat er zelf geen betaalmiddelen zijn. Dat anderen mij ook geen betaalmiddelen kunnen aanreiken. Dat alles als het gaat om de betaling, de verzoening met God, mij uit handen valt. Eén is die overblijft. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dat is de kernwetenschap van het geloof. Daar komt het voor de grote eeuwigheid voor ons allen op aan. Hebben we nou door het oprechte geloof deel gekregen aan die gekruisigde middelaar die zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. Mogen we leunen en steunen op dat reinigende bloed, op dat offer. Wat hij zal brengen, zijn naam is wonderlijk. En Jesaja vult aan, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid. Jesaja 9, vers 5. Gaat in de schrift en de heilsgeschiedenis om zijn gezegende persoon en om zijn werk. En tenslotte nog een laatste gedachte. We vinden dat ook eerst belooft God iets. God belooft een kindje. Maar op het moment dat God het belooft, is het dat kindje nog niet. 9 maanden later, of een jaar later, wordt dat kindje geboren, Simson. God belooft en daarna vervult hij zijn belofte. Wat hebben Manoach en zijn vrouw daarna nu gedaan? Gemeente, die twee mensen hebben, alhoewel de een dat misschien dat het anders heeft gezien dan de ander, tegen elkaar gezegd: God heeft dat beloofd. Wat is de grondslag? En wat is de weg waarin de Heer leidt? Gods volk, Gods gemeente leeft op de belofte Gods. De Heer heeft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd. Die is er nog niet, die komt. En als God het beloofd heeft, zal het zeker gebeuren. God had Mozes beloofd dat het volk zou worden uitgeleid. En dan moet het door de Rode Zee, maar dan gaat het door de Rode Zee. God had beloofd dat de ballingen zouden terugkeren. En dan moet een goddeloze Kores daaraan meewerken. En God heeft het beloofd dat de hemel en de aarde weer hersteld zullen worden tot de voleinding. En daarvoor ging zijn Zoon de weg van het kruis. Want in Christus zijn al de beloften Gods ja en amen. Over tot Heer. Het geheim van het waarachtige geloofsleven is het leven op de belofte Gods. Abraham ging uit naar de stad die fundamenten heeft, omdat God het had beloofd. Dat was het enige wat hij overhield. En zo is het vandaag nog, gemeente. God belooft. En hij vervult. Maar de kerk leeft op de belofte Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Gode tot eer. 5 beginselen. In de eerste plaats de onkunde. Lees het hoofdstuk nog eens door. En u komt het op allerlei manieren tegen. We leven in de gevallen. In een dwaze wereld. En we komen de onkunde tegen. Bij anderen, maar vooral in onszelf. In de tweede plaats het beginsel van de herhaling. Lees de Bijbel. En u zult het keer op keer tegenkomen. In de derde plaats het beginsel van de bemiddeling. God en mens. Door de zonde is er bemiddeling nodig. Mozes was de middelaar van het oude verbond. De Heer Jezus de middelaar van het nieuwe verbond. De engel des Heren wijst op bemiddeling. In de vierde plaats, de betaling, het offer. Er is alleen verzoening nodig in de weg van het offer. En er is geen andere weg. We bedriegen onszelf als we een andere weg denken gevonden te hebben. Alle heilswegen lopen over Golgotha. Daar is betaald en nergens anders. En tenslotte, de kerk des Heren leeft. Het Oude en het Nieuwe Testament. Op de belofte Gods. De Heere belooft. En Hij vervult. Tot eer van zijn naam. En tot zaligheid van zielen. Zo lezen wij de Bijbel. En vinden we de heilsboodschap. Ook in 2021. In Christus Jezus. In wie al de beloften. Ja. En amen zijn. Amen. Psalm 99. En dan daarvan het laatste vers. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Klim op Sion. Toont eerbied waar hij woont. En wat er verder volgt. De keer is over 14 dagen, want volgende week is het Hemelvaartsdag en dan hebben we dus donderdagskerk. En dan hopen we samen te komen, dus dan volgende week geen meditatie, maar de week erop. In de tweede plaats, als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die gewoon stellen en dan proberen we daarop te antwoorden. En tenslotte wens ik u allemaal wel thuis en graag tot een volgende keer. Allemaal wel thuis.